Zo, goedenavond. Broeders en zusters. Fijn om van de zomer weer bij u te zijn. Ik zei vorige week nog tegen iemand, een raar idee eigenlijk dat het nou in Australië winter is. Het ging even over kerstmis. Dat lijkt hier ook wel de zomer te worden langzamerhand. Wij gaan vanavond, broeders en zusters, ons bezighouden een ogenblik met een verbond. Want dat is het onderwerp, hè? Verbonden in de Bijbel. En ik denk dat we vanavond misschien wel met het meest onbekende verbond in de Bijbel even aan de slag gaan. Schiet er zoiets bij u te binnen ineens? Dat u denkt van, dat zal wel dat zijn. Dus even controleren voor mij of het inderdaad ook onbekend is. Hè? Nee, maar we zijn al met het verbond met Noach bezig geweest. En het verbond met Abraham, denk ik. Hè? Nou, je hebt natuurlijk het verbond der wet. En je hebt het nieuwe verbond. En, nou ja, goed, er zijn allerlei verbonden die in de Bijbel genoemd worden. Maar er is in de Bijbel ook nog zoiets, en er wordt maar twee keer over gesproken, als het verbond met Levi. Ja, het verbond met Levi. Nee? Nou, dat zei ik dus al. Het is onbekend. Maar dat geeft niks. Dat is juist wel mooi. Levi, komt er straks wel achter wat staat. Want ik ga gewoon aan het begin van de Bijbel een beetje beginnen. En dat komt omdat Levi, die naam, die komt de eerste keer, komt die voor in Genesis. En ik dacht, ja, waarom zou ik niet gewoon bij het begin beginnen, een beetje op een rijtje zetten. Dat is makkelijk ook, doen we niet steeds heen en weer. En dan gaan we in de eerste plaats naar Genesis 29. Genesis 29. Daar staat namelijk in vers 34. Het gaat hier om een zoon van Jacob en Lea. En er staat in vers 34 van Genesis 29. Nogmaals werd zij zwanger en baarde een zoon. En zij zei nu, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. En daarom gaf men hem de naam Levi. Ja, en de vertalers die hebben er ook al iets onder gezet. Althans, in mijn Bijbel staat het eronder. Er staat, Levi wordt hier in verband gebracht met een werkwoord dat zich aan iemand hechten betekent. Ik zie dat nou ook voor de eerste aan, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Want ik heb natuurlijk zelf ook uitgezocht wat het betekent. En het komt inderdaad van het Hebreeuwse woord lava. Dat is een werkwoord, lava. En lava, dat betekent inderdaad hechten of verbinden. He, gehecht zijn of worden aan iemand. En daar is de naam Levi van afgeleid, van dat werkwoord hechten, verbinden. En Levi als naam betekent dan zoiets als loyaliteit. He, iemand die loyaal is aan een ander. En daaruit voortvloeiend betekent, kan het ook de betekenis hebben van trouw zijn. Trouw zijn aan iemand. En ook verbonden zijn met iemand. En dat zijn de betekenissen eigenlijk die gegeven worden voor de naam Levi. En die vloeien dan voort uit de betekenis van het werkwoord, lava. hechten, verbinden. En nou ja, wij kennen dat werkwoord, dat woord natuurlijk in onze taal ook wel. Hè? Je kunt ook zeggen, ik ben zo gehecht aan iemand of iets, weet je wel. Ja, dan hoeft daar nog niet eens een familiaire relatie te zijn of zo. Maar dat kan iets zijn wat je dierbaar is. Hè? Waar je, ja, waaraan je gehecht bent. En dat is eigenlijk de betekenis van de naam Levi. En toen ik dat zo op een rijtje kreeg, toen moest ik onmiddellijk denken ook wat er staat in Openbaring 3 vers 14. Ik lees dat even voor. Daar staat namelijk, het is een brief aan Laodicea. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van de schepping van God. He, dus dat verbonden zijn, dat trouw zijn, die loyaliteit komt eigenlijk ook in de tot uitdrukking bijvoorbeeld in Openbaring 3. En daar gaat het uiteraard over de persoon van de Heer Jezus Christus. En de Amen. Degene die de waarheid is. Die wordt hier ook genoemd een getrouwe getuige. Iemand die trouw is. Hè, en die waarachtig is. Dus dat is even... Ja, wie Levi eigenlijk is, de derde zoon van Jacob en Lea. En die naam heeft hij dan gekregen, omdat Lea zegt, nu ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. En daar komt dan die naam ook vandaan. We gaan even naar het boek Exodus, hoofdstuk 6. Exodus, hoofdstuk 6. Want we willen toch ook eventjes iets van de achtergrond van Levi naar voren halen. En wie was Levi nou helemaal? Als je het hebt over de Levieten, dan is dat een heel bekend woord eigenlijk. Hè? De Levieten, dat woord kennen we ook goed. Dat komt ook vele keren in de Bijbel voor. Maar dat is dus afkomstig van Levi. De Levieten, dat zijn degenen die uit Levi zijn voortgekomen. En die vervullen ook wel een speciale rol in de geschiedenis van het volk van Israël. In Exodus hoofdstuk 6, daar geeft de Heere bevelen aan Mozes. En daar staat onder andere in vers 18. In vers 18 daar staat... De zonen van Merari zijn Mehali en Musi. Nee, dat staat in het eerste deel. Ik moet naar het tweede deel toe, namelijk het 18b. Dit zijn de geslachten van Levi met hun afstammelingen. En dan staat er in vers 19. Amram nam Jochebed, zijn tante, voor zichzelf tot vrouw. Ja. Ja, ik heb eerlijk gezegd nooit een tante gehad, waarbij ik de gedachte had van, tjoh. Hè? Nee, maar dat kan soms wel, hè. Dat kan soms wel. Ik weet nog goed dat ik, toen ik in Harderwijk woonde, toen was ik bevriend met die jongen in de straat, zat ik bij mij op school, en dat was echt zo'n Harderwijkse familie. Zijn ouders vond ik al erg oud in die tijd, terwijl hij nog jong was, net als ik, eind lagere school, begin middelbare school, weet je wel. En, maar ja, in de familie was het zo, zijn broers en zusters waren er ook, die waren al een stuk ouder. Stonden helemaal in het leven, hadden complete gezinnen ook al. Hè, waren, ze waren van de hervormde gereformeerde bond en die gezinnen waren niet allemaal even klein, zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval, daar liepen dus mensen rond, die van zijn broers en zussen, die waren ouder dan hij... En sommigen al een aantal jaren ouder. En die moesten eigenlijk oom zeggen tegen hem. Weet je wel? Heel apart. Heel apart. Vond ik heel apart toen. Maar goed, in die grote families komt dat natuurlijk wel vaker voor. Maar hier is het zo dat Amram die had een tante, Jochebed. Tante Jochebed. En nam hij zichzelf tot vrouw. En staat er, zij baarde hem aan Aaron en Mozes. Nou ja, zo blijft het in ieder geval in de familie, zullen we zeggen. Zij baarden hem aan Aaron en Mozes. En de levensjaren van Amram waren 137 jaar. Amram, Die naam betekent het volk is verheven. U hoeft dat natuurlijk ook niet allemaal te onthouden, dat begrijpt u wel. Maar ik zeg het toch maar even. Het volk is verheven. En Jochebed, die naam betekent, zijn samengestelde naam eigenlijk, de Heere is heerlijkheid, of de Heere is haar heerlijkheid. En dat is de betekenis van die naam Jochebed. Het zijn Hebreeuwse namen, uiteraard, zoals ze in onze Bijbel staan. Nou, Mozes, dat is natuurlijk de man eigenlijk als het gaat om Israël, hè? De profeet, degene die de beheerder van de wet is enzovoort. En Mozes betekent uitgetrokken, dat wil zeggen uit het water getrokken. En daar kunnen we ons alles bij voorstellen als we denken aan het begin van de geschiedenis van Mozes. Weet je nog, hij werd geboren en toen werd hij aan de kant van de Nijl gezet. Hij werd eigenlijk in een ark gedumpt. Ja, wij denken dan aan een biezen mandje en dat is ook goed hoor. Maar dat woord wat daar gebruikt wordt is precies hetzelfde als wat er van Noach gebruikt wordt voor de ark. En dus je hebt een hele grote ark, denk ik zomaar. Maar dat was een heel klein arkje. En in een biezen mandje werd hij daar in het riet gezet aan de oever van de Nijl. En toen werd hij gevonden door de prinses van Egypte. Enfin, die geschiedenis is overbekend. Hij werd als het ware uit het water getrokken. Ja, dus die betekenis, dat heeft ook iets te maken met wie Mozes eigenlijk is. Hoe hij zijn leven begon. Daaruit voortvloeiend kan de naam Mozes ook nog de betekenis hebben van bevrijder. Maar ja, uit het water getrokken, dat wil zeggen dat je bevrijd wordt uit die toestand. Hè? Want dan aan de kant van het water moest je natuurlijk niet al te lang blijven. En hij werd zeg maar bevrijd. En nou ja, dat zijn betekenissen. Dat is altijd een beetje, aan de ene kant een beetje lastig ook met het Hebreeuws. Dat is zo'n rijke taal dat één woord kan gewoon meerdere betekenissen hebben. En dan ligt het er maar net even aan of je het uitspreekt met een streepje onder zo'n letter of een dubbele punt eronder, want zo gaat dat in het Hebreeuws. Dat zijn allemaal medeklinkers. Het Hebreeuws heeft geen klinkers zoals wij, de A, de E, de I, de U, weet je wel, die hebben ze niet. Alleen maar medeklinkers. Het is een zogenaamde consonantentaal, heet dat. En de uitspraak, want ja, medeklinkers, dat kan je haast niet uitspreken. Dus dat werd dan gedaan door bijvoorbeeld een streepje onder te zetten of een paar puntjes. En dat gaf dan klank aan de medeklinkers. Nou ja, en dan kun je sommige woorden hebben die gewoon qua medeklinkers dat woord vormen. Maar door de uitspraak, door de toevoeging van die klanken, kunnen er andere betekenissen uit voortvloeien. Dat is eigen voor het Hebreeuws. En dat zeg ik zomaar even tegen u, want ik wil helemaal niet de deskundige uithangen hier hoor. Ik heb er ook geen verstand van, maar dat heb ik er wel van geleerd in ieder geval. Zo werkt dat dan een beetje. En vandaar ook dat je dus ja, soms betekenissen hebt van een naam, ja, die nog niet eens zo dicht bij elkaar liggen, maar die wel kunnen. En dat is bij Mozes is dat ook zo. En zo heb je bijvoorbeeld Aaron, de broer van Mozes. Zijn naam, ja, daar weet men eigenlijk niet precies van wat de exacte betekenis is, maar men zegt, en dat zijn dus mogelijkheden, enerzijds vertaalt men het met zeer hoog, en een andere geleerde die zegt van nee, je moet meer denken aan een lichtbrenger, Aaron. En er zit het woord Aaron in en zo. En dat heeft inderdaad ook iets te maken met licht brengen. Wat ik wel leuk vond is toen ik... Want dat is nou een soort eigenaardige eigenschap. Als ik met Bijbelstudie bezig ben met voorbereiden en ik kom een naam tegen. Of dat nou van een mens is of van een stad of weet ik wat. Dan kijk ik altijd... Dat is in één oogopslag. Kijk ik even wat het betekent. Want soms zitten daar toch hele mooie dingen in. En dat vond ik eigenlijk hier ook wel. Want... dus Amram, het volk is verheven. Jochebed betekent de Heere is haar heerlijkheid. En Mozes betekent uit het water getrokken. En Aaron zeer hoog of licht brengen. Nou, de betekenissen van die vier namen, die kun je allemaal gewoon zonder al te veel moeite toepassen op het volk van Israël. Het volk dat zo'n grote rol speelt als het gaat om het leven van Aaron en Mozes. Dat werden immers de leiders van het volk. Mozes in de eerste plaats en Aaron werd aan hem toegevoegd. Het volk is verheven. Israël is feitelijk een verheven volk omdat het verbonden is met de verhevene. Om het maar even dichtelijk uit te drukken. De Heere is haar heerlijkheid. Ja, dat klopt voor Israël. Israël wordt in de Bijbel gezien als de vrouw van de Heere in het kader van het verbond dat de Heere met Israël gesloten heeft. Uit het water getrokken. Hè? Nou ja, ik bedoel, Israël is twee keer kopje onder gegaan eigenlijk. Toen het uit Egypte bevrijd werd onder aanvoering van Mozes. Door de Schelfzee in de eerste plaats en later in de Jordaan nog een keer. En beide keren kwam het uit het water tevoorschijn. En tenslotte aan Aaron, zeer hoog of lichtbrenger. Nou ja, goed, een van de taken, en dat brengt ons weer een beetje dichter ook bij het onderwerp van deze avond, het verbond van Levi. Een van de belangrijke taken van het volk van Israël is inderdaad om licht te verspreiden. Namelijk het woord van de Heer. Het zijn treffende betekenissen die ook te verbinden zijn met de relatie tussen de Heere en Israël. Ik vond dat wel mooi. Dat verbond met Levi, en straks zullen we dan gaan zien ook waar dat staat, heeft alles te maken ook met het verbond tussen de Heere en Israël. En je kunt het daar niet los van zien. Het heeft ook alles te maken met de roeping en de bestemming van Israël. We zijn nou toch in Exodus, laten we even doorbladeren naar Exodus 19. Heel bekend hoofdstuk. En daar staat dan, bijvoorbeeld in vers 5 en 6. Nu dan, zegt de Heere, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En dus hier wordt iets gezegd over wat het volk van Israël eigenlijk is in het kader van het verbond dat de Heere met dat volk gesloten heeft. Want verderop in dit hoofdstuk lees je het een en ander over die verbondssluiting. En dat is ook een Bijbelgedeelte dat u vast wel bekend is ook. Hier staat dat Israël wordt opgeroepen om de stem van de Heere te gehoorzamen, om zijn verbond in acht te nemen. En als ze dat doen, dan zullen zij, staat er, uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Ik vind het mooi dat men hier in de herziene Statenvertaling dat woord persoonlijk erbij gezet heeft. Ik geloof dat dat in andere vertalingen niet zo is namelijk. Maar waarom vind ik dat mooi? Omdat dat eigenlijk, dat is één woord wat er staat hoor. Hier staat persoonlijk eigendom, maar in het Hebreeuws is het één woord. Alleen dat woord eigendom, wat daar gebruikt wordt in het Hebreeuws, dat geeft inderdaad die betekenis. Dus niet zomaar eigendom, maar persoonlijk eigendom. Specifiek voor mij. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb thuis een stoel bij de tafel staan, daar zit ik graag in. En iedereen weet dat ook. Inmiddels, gelukkig. Heeft heel wat... Nee hoor. Maar dat weten ze ook. Als die jongens van mij er zijn soms, dan is de drukte van belang en dan is de tafel met die ene stoel, dan weten ze, daar zit pa. Ja. Dat heb je met zo'n oude zak, weet je wel. Dus daar zit pa. Nee, maar dat vind ik gewoon een lekkere plek. Dus kijk, al die stoelen die er staan, die zijn mijn eigendom. En ook van Nella, van mijn vrouw. Staan. Maar die stoel, dat is een beetje mijn persoonlijk eigendom. Snap je? Nou, en dat woord staat hier in het Hebreeuws. persoonlijk eigendom. Want er staat ook achter, waarom zegt de Heer dat nou zo? Want staat er, want, hè, dat geeft dus de reden aan waarom de Heer dat zo zegt. Want heel de aarde is van mij. Kijk, als het nou gaat om het eigendom, ja, dan behoren feitelijk alle volkeren, heel de aarde is het eigendom van God. En al die volkeren ook, die zijn allemaal, hè, ja, van wie zullen ze anders zijn dan van God? Maar Israël is uitverkoren, daarom heet het ook het uitverkoren volk, om zijn persoonlijk eigendom te zijn. En dat heeft de Heere dan vervolgens bevestigd in dat verbond dat hij met Israël gesloten heeft. En want dat is ook, zoals wij dat ook wel noemen, een trouwverbond. Een huwelijksverbond. Waarin de Heere als man en Israël als vrouw aan elkaar verbonden worden. En in gemeenschap gaan leven met elkaar. He, dat is kenmerk van een huwelijk. En zo wordt dat verbond tussen de Heere en Israël in de Bijbel ook voorgesteld. En zo zijn er ook vele vrouwen in de wereld om mij heen. Maar ik heb één vrouw, dat is mijn persoonlijk eigendom. En nou snapt u wel hoe ik dat bedoel. En want daar ben ik mee getrouwd. Al heel lang. En zo heeft de Heer ook gezegd van ja, als jullie nou mijn verbond aanvaarden en ja, ook doet wat ik zeg en dat verbond ook onderhouden is wordt, dan zijn jullie mijn persoonlijk eigendom. Nou, over Amram, het volk is verheven gesproken. Dan heb je toch een behoorlijk verheven positie. Als je nota bene kunt zeggen als volk, wij zijn het volk van God de Allerhoogste. Dat is onvoorstelbaar, eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Dat is één. En in de tweede plaats, vers 6, u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. En dus een heilig volk te midden van al die andere volkeren. Heilig betekent afgezonderd, apart gezet. En dus Israël is een afgezonderd volk ten behoeve van de Heere zelf. En de Heere die zegt, dat is zijn wil. En daarom is het eigenlijk tegelijk ook een belofte. U zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Of een priesterlijk koninkrijk. Zo zou je het ook nog kunnen vertalen. Dus hier wordt aan het koningschap ook onmiddellijk al het priesterschap verbonden. En zo zal dat in de toekomst dus ook gestalte krijgen. Dat is uiteindelijk Gods bedoeling. Ten tijde van dat oude verbond, broeders en zusters, zijn deze woorden nog niet in vervulling gegaan. Sterker nog, toen Israël dat verbond sloot met de Heere, was het nog helemaal geen koninkrijk. Dat is pas later gekomen in de periode van Saul. En na Saul, de man naar Gods hart, namelijk David. En toen is daar een koningshuis eigenlijk gevormd, het Davidische koningshuis. En dat is vanaf dat moment het koningshuis van Israël. Want God heeft ooit ook een verbond gesloten met David. En dat hoort daarbij. Dus enerzijds wordt Israël gesteld tot koningschap. En dat koningschap is dan ook verbonden met een priesterschap. Alleen ten tijde van dat oude verbond was dat priesterschap niet voorbehouden aan het hele volk. Maar slechts aan een bepaalde groep. En wel, de priesters die kwamen allemaal, dat was voorschrift van God, uit de stam Levi. En dat niet alleen. Uit die levieten, onder die levieten, werden dan alleen degenen tot priester gezalfd, tot het priesterschap geroepen, die voortkwamen uit de geslachtslijn van Aaron. En je moet je voorstellen, je hebt de afstammelingen van Levi. Mozes is ook een afstammeling van Levi. En zo zijn er veel meer geweest natuurlijk in de loop der tijd. En Aaron was ook een afstammeling van Levi, dat is immers de broer van Mozes. Mozes kreeg zonen, Aaron kreeg zonen. En die lijn van Aaron en zijn zonen is in de geschiedenis doorgegaan En in die lijn werden de priesters aangesteld uit het geslacht van Aaron. Dat was voorschrift van God. Zoals later God ook voorschreef dat de koningen over Israël moesten voortkomen uit de stam van Juda. Weet je nog? Juda. En dat had Jacob ook al gezegd tegen zijn zonen toen hij afscheid nam in Genesis 49. En dan zegt hij ook van Juda, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersterstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. En Silo is daar een aanwijzing, betekent rustbrenger, vredestichter, rustbrenger, is een aanwijzing, heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus Christus. En want daar in hem wordt het uiteindelijk ook allemaal vervuld. Dus onder Israël, het volk van Israël, dat geheiligde volk, waren de Levieten weer speciaal geheiligd voor de Heer. En zij waren dus in overeenstemming met de betekenis van de naam Levi, hechten, hè, verbonden, trouw, waren zij zeer nauw verbonden aan de Heer. En dat blijkt al in de vroege geschiedenis van het boek Exodus. Gaan we een paar bladzijden verder naar Exodus 32, want daar krijgen wij namelijk die, terwijl Mozes op de berg is bij de Heere en daar allerlei instructies ontvangt, dan vindt daar in het dal beneden een gruwelijke zonde plaats, namelijk de zonde met het gouden kalf. En dat gouden kalf, dat was een afbeelding van een Egyptische god. En ja, daar kwamen zij vandaan natuurlijk. En die Israëlieten die waren zo ongeduldig als maar eens het kan. Hè? Want Mozes die was de berg op. Hè? Ja, 40 dagen op de berg gebleven. Dat is ruim een maand, dat weet ik wel. Dat is niet effies. Hè? Maar ja, zo'n verschrikkelijk lange tijd is het nou ook weer niet. Laten we eerlijk zijn. Hè? Maar goed, zij werden ongeduldig. En nou ja, je kent het verhaal van de gouden kalf ook wel. En Aaron die zwicht eigenlijk voor de dreiging van het volk. Hè? Er was nog een leider die liet zich iets aan het volk gelegen liggen. Maar in ieder geval, zo kwamen zij tot de zonde met het gouden kalf. En dan komt daarover een oordeel vanwege de Heere. En dan lees ik even een paar versen met u. Vanaf vers 25 maar even. Exodus 32, vers 25. Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had het losgelaten tot leedvermaak van hun tegenstanders, ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en zei: wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. En daar staat er: en toen verzamelden al de Levieten zich bij hem. Zie je dat? En hij zei tegen hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. Nou, dat is nogal wat. En dan zegt vers 28, de Levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. Moet je even voorstellen, 3000 man. Maar de Levieten waren dus degene die die taak uitvoerden. En toen Mozes vroeg wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen, staat er, toen verzamelden al de Levieten zich bij hem. En zij voltrokken het oordeel dat van Gods wegen nodig was. En dat was een aantal van ongeveer 3000, ik vind het wel mooi dat hier staat ongeveer 3000 man. Want later, veel later in de Bijbel, en dan spreken we over de tijd van Handelingen. Dan komen we terecht in Handelingen 2 bij de uitstorting van de Heilige Geest. En dan gaat Petrus, die gaat de boodschap van het evangelie verkondigen aan het volk van Israël, aan de mannen van Israël. En de boodschap van Gods genade in Christus Jezus uiteraard. En als Petrus die boodschap vertelt, dan komen daar mensen naar hem toe om zich te laten dopen, hè, naar aanleiding van die prediking enzovoort. En dan staat er ook in Handelingen, ongeveer 3000 man. Prachtig, hè? Ja. En dat kun je dus koppelen met wat hier staat. Want waar het om gaat, even heel kort tussendoor. Hier in Exodus lezen wij eigenlijk over de tijd van het begin, de aanvang van het oude verbond. En dat kostte het leven aan ongeveer 3000 man. Weet je waarom dat woord ongeveer erbij staat? Nou, dat het er niet specifiek om gaat hoeveel mensen dat nou precies waren. Dat konden de 2950 zijn of 3010 of zo. Dat maakt niet zoveel uit. Het ging niet om het letterlijke aantal, maar het ging om het noemen van dat getal. Ongeveer 3000. En dat was bij het begin van de periode van de wet. En later in de Bijbel lezen wij, de apostel Paulus schrijft dat in de Korintherbrief, dat de wet een bediening des doods is. Ja, hier staat ongeveer. Er staat ongeveer. Staat de vertaling niet? Oké. Okay. Ja. Maar het staat er dus wel in de grondtekst. Ja. En, dus ik weet niet waarom de Statenvertaling dat niet zo vertaald heeft. Maar de HSP heeft dat wel gedaan. Ik geloof de NBG ook. Ja. Nee, maar dat kan soms in die vertaling, dat weet je wel. Dat is niet altijd even, loopt niet altijd helemaal synchroon. Maar daarom is het ook zo belangrijk. En ja, goed, ik heb al vaker gezegd, dat geldt voor Hoyt, maar dat geldt ook voor mij. Kijk, als wij met voorbereidingen bezig zijn, dan hebben we een Bijbelprogramma openstaan. En dan lezen wij de Nederlandse tekst. Dus de NBG, de HSV, de Statenvertaling, de Engelse King James vertaling en nog een andere Engelse vertaling. En daaronder staat dan ofwel de Hebreeuwse tekst ofwel de Griekse tekst. Dus wij kunnen in één oogopslag zien of datgene wat er in de vertaling staat overeenkomt met wat er in de grondtekst staat. Snap je? En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik dan een van de mooiste dingen van die computer en al die toestanden en zo'n bijbelprogramma. Want ja, vroeger, ik heb nog een boek in de kast staan, dat is een concordantie. Ja? En die is ongeveer net zo groot als deze bijbel. Dat is een Engelse concordantie is dat. En daar staan alle woorden in de bijbel in. Gebaseerd op de Engelse King James Version. Hè? Dat is zeg maar de Engelse Statenvertaling. En dus als je vroeger iets op moest zoeken, dan moest je dat boek doorbladeren. Eerst in het Engels kijken wat er staat in de Engelse vertaling. En dan, nou ja goed, dat was een mijl of zeven. Tegenwoordig staat het gewoon voor je neus. En dan, nee, dat is geen site, dat is een programma. Nee, een speciaal bijbelprogramma. En, maar goed, in ieder geval, dus dan kun je altijd gelijk even kijken wat er staat. En ik, ja, dat vind ik zo'n geweldige, mooie aangelegenheid. Want dan word je in ieder geval ervoor behoed, hè, dat je niet door een vertaling op een verkeerde been gezet wordt of zo. En dat is ontzettend waardevol. Trouwens, je hebt het over internet. Ik heb er in Amen wel eens iets over geschreven. Je kunt zo'n bijbelprogrammetje ook op internet bekijken. Dat is ISA, hè? ISA. ISA. Als je bijvoorbeeld met Google intoetst ISA, bijbelprogramma of zo, dan kom je vanzelf op die website terecht. Ik ben al even kwijt hoe die website heet. Maar in ieder geval, dat is ook een hele goeie. En daar kun je dus ook heel vlug eventjes teksten in het Nieuwe en het Oude Testament aanvinken. En dan zie je daar ook een Nederlandse vertaling staan met de Hebreeuwse woorden eronder. En zelfs ook erbij hoe ze uitgesproken worden. Nou ja, wat wil je nog meer? Maar dat is, ja, dat is wat eenvoudiger. Dus ongeveer 3000 man. En bij Petrus in het boek Handelingen, daar gaat het om de totstandkoming feitelijk van het nieuwe verbond. Niet waar? Want daarvoor is de Heer Jezus naar het kruis gegaan, is gestorven, is opgestaan uit de dood. En er wordt gepredikt door de apostel Petrus aan de mannen van Israël. En dan zijn er ongeveer 3000 mensen die zich op die dag naar aanleiding van die prediking lieten dopen. Dus dat is een mooie analogie eigenlijk. De priesters en de levieten moesten het volk ook onderwijzen in de regelgeving van het verbond. We gaan naar het boek Leviticus. Leviticus en dan hoofdstuk 10. Leviticus hoofdstuk 10. En daar lezen wij vers 8. Daar staat: de Heere sprak verder tot Aaron: wijn en sterke drank mag u niet drinken, u niet, en uw zonen met u ook niet, als u de tent van de ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. Zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine. He, dus ze moesten niet bedwelmd zijn of zo, zodat ze het verschil tussen het reine en het onreine uit het oog zouden verliezen. En ze moesten nuchter zijn, met gezond verstand. Dan gebruik ik maar even woorden van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. En dan staat er: als om de Israëlieten in al de verordeningen te kunnen onderwijzen, die de Heere door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. Nou ja, goed, en dat is dus de opdracht die de Heer gaf via Aaron aan de priesters. Dus hoe ze zich moesten gedragen. En vervolgens worden zij ook gesteld eigenlijk tot onderwijzers, die datgene wat de Heere door de dienst van Mozes gesproken heeft, ook aan het volk moesten leren, moesten onderwijzen. En dus dat is een hele specifieke taak ook binnen dat priesterschap. Het Hebreeuwse woord voor priester overigens is kohen. Hè? Wist u dat wel? Kohen. Ja. Als je naar Amsterdam gaat, dan kom je nog heel wat mensen tegen die kohen heten. We hebben zelfs een burgemeester van Amsterdam gehad, die heette Job Kohen. Ja. Ja, dat komt in Amsterdam, van origine natuurlijk veel Joden, hè. En dus hij heet eigenlijk Job Priester, op zijn Nederlands. He? Ja. Nou heb ik niet het idee dat hij zich nou zo aan zijn priesterlijke taak heeft gewijd, of wijd, maar dat is mijn indruk vanaf de buitenkant. We gaan even naar Numeri. Numeri hoofdstuk 3. Numeri hoofdstuk 3. Maar als je die naam tegenkomt, dus Kohen, dan weet je altijd dat dat iemand is met Joodse afkomst. Hè? Vroeger, toen ik nog jong was, hadden wij iemand, een liedjeszanger die heel bekend was. Dat was Leonard Cohen. Weet je, dat was ook een Jood. Nou ja, zo heb je er veel meer. Numeri hoofdstuk 3. Want de Levieten moesten onderwijzen en die moesten de priesterlijke taak uitoefenen. Alleen, ik heb al gezegd, voor zover het priesters betrof, was dat alleen voorbehouden aan de afstammelingen van Aaron. Terwijl er daarnaast natuurlijk nog veel meer mensen waren die uit de stam van Levi afkomstig waren. En samen noem je die hele club, althans noemt de Bijbel die hele club, de Levieten. En in Numeri, hoofdstuk 3, lezen wij ook een paar versen, vanaf vers 5. De Heere sprak tot Mozes: laat de stam Levi naderbij komen en plaats hem voor de priester Aaron om hem te dienen. Zij moeten zijn taak en de taak van heel de gemeenschap vervullen voor de tent van ontmoeting om de dienst van de tabernakel te verrichten. En zij moeten zorg dragen voor al de voorwerpen van de tent van de ontmoeting en de taak van de Israëlieten vervullen door de dienst van de tabernakel te verrichten. U moet de Levieten aan Aaron en zijn zonen geven. Zij zijn hem volledig gegeven uit de Israëlieten. Maar Aaron en zijn zonen moet u opdragen dat zij hun priesterambt waarnemen. En de onbevoegde die te dichtbij komt, moet er doodgebracht worden. Waaruit blijkt dat de Heere God dus heel specifiek het priesterambt gelegd had in de handen van Aaron en zijn zonen. U weet dat woord zonen, hè? Dat betekent vooral ook erfgenaam. En zo, ja, dat heeft natuurlijk vooral betrekking op de hoge priester, hè? Want je had priesters en je had ook de hoge priester, dat was de opperpriester, zeg maar. Degene die boven alle andere priesters stond. En Aaron was de eerste hoge priester. En de zoon van Aaron, degene die later priester werd, was Eliezer. En zo is dat doorgegaan. En uiteindelijk kom je ook in de tijd van de Heer Jezus terecht. En daar was ook een priester. Namelijk Zacharias. Die was getrouwd met Elisabeth. En die kregen een zoon en die heette Johannes. Ja. En die werd geroepen om de Israëlieten te dopen in zijn tijd, zodat hij verder door het leven ging, ook in de Bijbel als Johannes de Doper. Dat was dus niet zijn achternaam, maar dat was gewoon omdat hij steeds doopte. En Zacharias was ook uit de lijn van Aaron dus eigenlijk, na zoveel honderd jaar, kom je dan zomaar ineens weer zo'n priester tegen uit dat geslacht. Waar het om gaat is dat hier duidelijk wordt, broeders en zusters, dat de levieten als zodanig dus een taak hebben met betrekking tot de tabernakeldienst. Hè, de dienst aan de Heere die zij verrichten voor Israël. Hè, en daar werden allerlei voorschriften voor gegeven. En een deel van die levieten, namelijk degenen die behoorden tot Aaron en zijn nageslacht, die waren speciaal geroepen om priesters te zijn. En die hadden dan ook een bepaalde autoriteit om dat werk uit te voeren. En de overige levieten waren meer, zeg maar, dienstbaar aan Aaron en zijn zonen. Zo heeft God het verordineerd. En zo heeft God het eigenlijk ook in werking gesteld. Dus ze werden aan Aaron ter beschikking gesteld om hem te dienen. En door hem te dienen, dienden zij daarmee uiteraard ook weer de Heere. Ja, nog even iets. Dat is ook wel mooi om erbij te lezen nog even. Vers 11 uit nummer 3. Ik neem, dat is de Heere dus, hè, mijn hoofdletter. Ik neem de levieten uit het midden van de Israëlieten, in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten die de baarmoeder opent. De levieten zullen mij toebehoren, vers 13 ben ik nu, want alle eerstgeborenen behoren mij toe. Op de dag dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, weet je nog, dat was bij de verlossing van Israël uit Egypte, heb ik alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot het vee, voor mijzelf geheiligd. Zij behoren mij toe, ik ben de Heere. Nou, dat wisten we ook al, hè, dat alle eerstgeborenen feitelijk toegewijd zijn aan de Heer. De eerstgeborenen onder de mensen, onder vee, zijn voor de Heere. En hoe krijgt dat nou zo'n praktische betekenis, een praktische invulling? Nou, dat heeft de Heer zo geregeld dat hij de levieten eigenlijk, die hele stam, heeft afgezonderd om in de plaats van die eerstgeborenen te gaan staan en inderdaad ook in praktische zin hun dagelijks leven te wijden aan de dienst aan de Heer. En ook wat het grondgebied betreft enzovoort, werden zij zo een beetje verspreid onder het volk. En wat hun inkomsten betreft waren ze ook afhankelijk van het volk, zeg maar. Het volk moest die lui ook onderhouden, want zij stonden in de dienst van de Heer. En zo waren er allerlei regels die golden voor de levieten, die een bijzondere plaats innamen te midden van de Israëlieten. En de stam Levi, te midden van het volk van Israël. En in het bijzonder ook het nageslacht van Aaron. Ik ga met u naar het boek Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 4. En daar staat Dat is een heel hoofdstuk waarin Mozes het volk weer opnieuw vermaand om zich aan de Heere toe te wijden. En zijn inzettingen te onderhouden, naar zijn stem te luisteren enzovoort. En in dat gedeelte lees ik een paar versen, vers 5 tot 8. Deuteronomium 4 vers 5. Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zegt Mozes, hè, zoals de Heere mijn God mij geboden heeft. Om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Dus heel dat leven van Israël, dat het in het land later zou gaan leiden, dat werd eigenlijk al voor die tijd in de woestijn door God geregeld via Mozes. En dan staat er vers 6, neem ze in acht, hè, al die geboden dus, en doe ze. Want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen, werkelijk, dit grote volk is een wijs en een verstandig volk. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is? Altijd als wij tot hem roepen. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud? Dit zijn eigenlijk wat wij dan wel eens noemen retorische vragen. En dat wil zeggen dat daar geen antwoord op gegeven wordt, maar de vraag impliceert feitelijk het antwoord al. Als iemand gaat trouwen en zijn bruid heeft zich opgemaakt en die komt tevoorschijn, en dan zegt de jongen, oh, hoe mooi ben jij? Als een soort vraag, hè? Ja, maar het is geen vraag, het is eigenlijk een vaststelling. Hè? Dus je kunt een vraag, dat heet retorische vraag, heet dat. En je stelt een vraag en door het stellen van die vraag geef je eigenlijk al het antwoord. Hè? Doe je een verklaring, en dat is hier ook zo. En het antwoord op die vraag moet er ook zijn, van ja, er is geen volk op aarde die zo dicht bij de Heere is als Israël. In het kader van dat verbond namelijk. En er is geen volk op de wereld dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet. En want die wet, ja, dat is het verbond, hè, dat is natuurlijk ook een soort van grondwet voor het volk van Israël. Zoals Nederland ook een grondwet heeft. He? En elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Vervolgens moet je vaststellen dat er geen Nederlander is die heel die wet kent. Maar goed, je wordt wel geacht om die te kennen. He? Maar ja, wij gaan niet op een zonnige achternamiddag dat wetboek helemaal doornemen en al die artikelen lezen en zo. Mensen, daar val je helemaal bij in slaap. He? Maar we worden wel geacht om te kennen. En dat zijn allemaal verordeningen, dat zijn allemaal wetsbepalingen. Hè? En dat regelt eigenlijk de inrichting van onze samenleving. En we worden ook geacht ons daar allemaal aan te houden. Nou, daar zijn regels bij, in die grondwet en alle wetten die daaruit voortvloeien. Ja, waarbij ik soms wel eens mijn vraagtekens zet. Hè? Als het om Israël gaat. Nou, die heeft van de Heere een grondwet ontvangen met verordeningen en bepalingen die allemaal rechtvaardig zijn. Hè, die allemaal zijn in overeenstemming met ja, de heiligheid van God, de integriteit van God, de wil van God. Hè, dus dat moest Israël vooral beseffen, dat het een groot volk is in de zin van hoog verheven. Dan heb je weer de betekenis van de naam Amram, de vader van Mozes. En dat woord wet wat hier staat in vers 8, dat is in het Hebreeuws, dat woord kent u wel, Torah. Torah. En Torah, dat betekent eigenlijk zoveel als instructie. En dat wordt dan in onze Bijbel over het algemeen vertaald met wet. Heel enkele keer wordt het wat anders vertaald. Onderwijs of zo geloof ik, of onderricht. Ja, maar daar heeft het mee te maken. God heeft eigenlijk zijn instructies gegeven. Zeg, als je nou straks in het land bent, hè, nou ja, neem dat land dan in bezit. Hè, laat het lot bepalen welk erfdeel iedereen heeft enzovoort. Dat wordt allemaal wel geregeld. En dan gaat iedereen daar wonen op zijn plek. En dan moet je in dat land moet je, ja, ook vrijsteden maken en zo voor overtreders. Weet je wel, al die wetten op die vrijsteden. En je moet in dat land ook, als je zo met elkaar omgaat, hè, dan moet je ook met elkaar omgaan als naasten en zo. Hè, en al die verhoudingen, zowel in de relationele sfeer als in de maatschappelijke sfeer. Verhoudingen tussen slaven en heren en zo. Alles werd door God geregeld. He? Nou, hoe mooi is dat als je een volk bent en de Heere God regelt jouw wet. He? En je krijgt die grondwet mee, zeg nou, hou je daar nou aan? En als je je daaraan houdt, dan zal het je goed gaan, dan zal ik je zegenen. En dat heeft alleen maar positieve uitwerking op je. Ja, wij weten natuurlijk wat de praktijk geweest is. En dat is namelijk dat de Israëlieten zich aan die wet, aan die instructies, niet hebben gehouden. En ik zeg dat helemaal niet op een manier dat ik ze dat kwalijk neem, want Israëlieten zijn net mensen. Net als wij. Dat betekent dat ze origineel ook afstammen van Adam en zijn dus ook allemaal zondaren. En omdat er zonde in hen is, daar kunnen zij eigenlijk niet voldoen aan al die eisen die God eigenlijk in die wet stelt. En daarom is het ook zo mooi dat een onderdeel van die hele Torah, van die hele instructies voor Israël in het land ook omvat. En niet alleen maar een morele kant, zeg maar, hè, over geboden en verboden, maar ook een ceremoniële kant. En dat zijn al die wetsbepalingen met betrekking tot de offers die gebracht moesten worden. En zo had de Heere God dus zelf al voorzien dat Israëlieten de wet zouden overtreden. En voor elke overtreding in de wet had de Heer dan ook weer een offer voorgeschreven. Zondoffer, schuldoffer, vredeoffer, nou ja, alle soorten offers. En dat zijn ook die lange hoofdstukken die je ook aan tafel niet leest, want dan zijn de kinderen ook binnen mijn tijd vertrokken. Snap je wel? Maar dat zijn allemaal die inzettingen. En God had dat allemaal feilloos geregeld. Ja, dat kan ook haast niet anders, want de Heere God, wat God doet, is wel gedaan. Nou, en die instructie, dat onderricht, hè, om het volk dus altijd weer te onderrichten in die instructies van God, dat was een taak die nou specifiek ook was voorbehouden aan de stam Levi. En dan vooral ook aan de priesters. Uit de lijn van Aaron. En zodra dat onderricht werd verwaarloosd, ging het met het volk ook na van hand mis. Ik ga met u naar de profetie van het boek van Hosea. Ja, we maken even een sprongetje. Hosea. Ja, Ezekiel, Daniel, Hosea. En daar lees ik een paar woorden in het vierde hoofdstuk. De vertalers hebben er in mijn Bijbel al boven gezet: de Heere klaagt de priesters en het volk aan. Hosea hoofdstuk 4. En dan lees ik eventjes vanaf vers 6. Daar zegt de Heere: mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Dat uitroeien, dat kun je ook vertalen met te gronden gaan. En dus eigenlijk staat er zoiets als: mijn volk gaat te gronden. Hè? Wegens het gebrek aan kennis. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. He, dus we zijn hier al een heel stuk verder in de geschiedenis. En de profeet Hosea, die krijgt van de Heere opdracht om een paar dingen tegen het volk te zeggen, tegen de priesters. In verband met het feit dat zij hun taak niet op de juiste wijze hebben uitgevoerd in de loop der tijd. Omdat u de wet, de instructie van uw God, hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Ja, want dat was het, hè. God had gezegd, als je naar mij luistert en doet wat ik zeg, dan zul je mijn persoonlijk eigendom zijn, weet je nog. Er was wel degelijk een voorwaarde gesteld ook aan datgene wat in het verbond is opgenomen. En dan staat er vers 7, hoe talrijker zij werden, hoe meer zij tegen mij zondigden. Ik zal hun eer inruilen voor schande. Zij eten de zonde van mijn volk en zij verlangen naar hun ongerechtigheid. En dat zijn de priesters, hè? Die dus eigenlijk het volk, ja, in de positieve zin van het woord, onder de duim moesten houden. Moesten onderwijzen in Gods wet en waarheid. En het zal zijn, vers 9, zoals het volk is, zo is de priester. Ik zal hem vergelden naar zijn wegen en hem voor zijn daden doen boeten. Ja, dus de priesters, die conformeerden zich eigenlijk aan het volk. Oh, het volk wil dat? Nou ja, doe maar dan. Hè? Ja. Zij moesten eigenlijk theocratisch bezig zijn, zal ik maar even zeggen, voor het gemak. Theocratisch, hè? Dat wil zeggen, zij moesten Gods heerschappij, Gods regering vertegenwoordigen. En het volk dus zeggen wat ze moesten doen en wat ze niet moesten doen. Maar die theocratie werd gaandeweg veranderd in wat wij tegenwoordig ook kennen, een democratie. Want democratie, dat betekent demos is volk en kratos is heersen. Democratie wil zeggen dat het volk heerst. Ja. En dat is niet in overeenstemming met de wil van God. Althans, uiteindelijk niet. Hè? Er staat vers... Oh nee, ik ga niet verder in vers. Er staat nog veel meer, maar ik laat dat even hierbij. Het is dus een aanklacht tegen de priester. En dat brengt mij bij het laatste Bijbelboek in het Oude Testament, namelijk... Maleachi. Ja. Sommigen zeggen Maleachi, maar dat vind ik niet zo mooi. Want hij was helemaal niet mal. Dus Maleachi. En daar gaan we naar het tweede hoofdstuk. Ja, en daar zijn we er eindelijk. Daar staat in vers 1... Nu dan, tot u komt dit gebod, priesters. Dus ook hier vinden wij een aanklacht van de Heere tegen de priesters. Als u niet luistert, en als u het niet ter harte neemt om mijn naam eer te geven, zegt de Heere van de legermachten, zal ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ze al vervloekt, want u neemt het niet ter harte. Zie, ik ga uw nageslacht bestraffen. Ik zal mest op uw gezicht strooien, de mest van uw feesten, en daarmee zal men u wegdragen. Dan zult u weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb. Let op, opdat mijn verbond met Levi zal blijven. Hier staat het dus. Verbond met Levi. Zegt de Heere van de legermachten. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede. Die gaf ik hem. Tot vrees voor mij. En hij vreesde mij. En in de tegenwoordigheid van mijn naam was hij verschrikt. He, dat wil zeggen, hij vreesde de Heere. He? Betrouwbaar onderwijs in de wet was in zijn mond. Geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij. En velen bekeerde hij van ongerechtigheid. Kijk, dat was de taak van de priester. De Heere grijpt daarop terug. Op zijn verbond met Levi. En ja, je vindt eigenlijk nergens in de Bijbel dat God heel specifiek, althans er wordt niet beschreven dat het verbond gesloten wordt of zo. Hè. Maar een verbond is in de Bijbel ook de uitdrukking van Gods wil. En zo heeft God het gewild, zo heeft hij de opdracht gegeven. En die wil die is dus verbroken, hè. Dat verbond is verbroken. Voorzeker, vers 7, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken. Want hij is een gezant van de Heere, van de legermachten. Dat woord gezant, melech, dat is hetzelfde als wat ook in de naam Maleachi zit. Melechi. Maleachi. Maleachi betekent mijn bode, mijn gezant. Mijn engel kan het ook nog betekenen. En datzelfde woord wordt hier gebruikt voor de priesters. Dat waren dus eigenlijk gezanten van de Heer. En dat woord gezonden zijn, dat kom je later in het Grieks, in het Nieuwe Testament, wordt daar een ander woord voor gebruikt in onze taal, dat is apostelen. Weet je nog? Apostelen, dat woord apostel in het Grieks betekent gezondene. En dat komt een beetje overeen ook met wat hier bedoeld wordt met die priesters. Het waren gezondenen van de Heere. En zij moesten worden gehoorzaamd. Omdat zij namelijk onderwijs in de wet hadden. En die, dat onderwijs, die kennis ook moesten bewaren. En die kennis ook weer moesten uitdragen. Het volk moest onderwijzen in die kennis. U echter, vers 8, u bent afgeweken van de weg. Velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen. Met andere woorden, zij hebben wel onderwijs gegeven, alleen ze hebben het woord van God niet op de juiste wijze doorgegeven. U hebt het verbond met Levi teniet gedaan. Zo zegt de Heere van de legermachten. Daarom heb ik ook u verachtelijk gemaakt en onbeduidend voor heel het volk, want u neemt mijn wegen niet in acht en ziet bij uw onderwijs in de wet de persoon aan. En dus zij richtten zich eigenlijk naar het volk. Ze zagen het aangezicht van het volk aan. Terwijl zij feitelijk steeds het aangezicht van de Heere moesten zoeken. En die boodschap namens hem ook door moesten geven. En dat betekent dat, dat zij het volk moesten leren om in oprechtheid te wandelen. Gehoorzaam te zijn aan de Heere. Met alle lek en gebrek natuurlijk, maar ja, daar waren ook die offers weer voor. Ik bedoel, maar het is, de Heere God heeft Israëlieten nooit kwalijk genomen dat ze fouten maakten, hoor. Want zo is God niet. Dat laat hij over aan mensen, hè. Ik bedoel, dat doen wij wel, hè. Nee, maar God neemt niet kwalijk in die zin. Ja, want God weet wie de mens is. God weet wat in de mens is. God kent de zwakheid van de mens. Ja, maar het gaat erom dat de wandel onberispelijk is. Dat je dus weet, ook als er bijvoorbeeld een zonde geweest is, dat je weet ja, welk offer daarvoor is. En dat je ook met dat offer inderdaad naar de priester toe gaat en de priester dat offer ook laat brengen voor het aangezicht van de Heer. Allemaal netjes in overeenstemming met de regels. En als dat zou gebeuren, was er niks aan de hand. Want het bloed van bokken en stieren zou namelijk de zonde van het volk voor het aangezicht van God bedekken. Ja, zodat er toch sprake kon zijn van gemeenschap. Broeders en zusters. En maar al die dingen die zijn in de loop der tijd, die zijn eigenlijk veracht. Hè? Die zijn men is onachtzaam geweest. En dat heeft ertoe geleid wat de Heer al zei door de profeet Hosea. Dat het volk feitelijk te gronde gaat door het gebrek aan kennis. En dan mag het misschien uiterlijk wel een volk zijn met alles erop en eraan enzovoort. Dat was in die tijd ook zo. Tuurlijk was die tempel er nog. Tuurlijk vierden ze hun feesten. Tuurlijk deden ze allerlei rituele plichten enzovoort. Maar het was niet meer in overeenstemming met zoals God het bedoeld heeft. Als ik dat allemaal zo zeg, dan is het net of ik over deze tijd aan het praten ben. Hè? Ja, je kunt het zo, niet één op één, maar je kunt het zo overzetten aan onze eigen tijd. Hè? Wat er onder Israël verkeerd ging, binnen het Jodendom zal ik maar zeggen, en binnen het Christendom. Nou mensen, dus wat dat betreft moeten we sowieso wel een beetje voorzichtig zijn als het gaat om de Joden. Kijk, we zien dat namelijk ook in de dagen van de Jezus. Gaan we even mee naar het Nieuwe Testament, naar Matthäus. Matthäus hoofdstuk 15. Dat is maar één voorbeeld die ik dan even noem. Hè? Want ondertussen zijn we dus dan al gekomen in de tijd van de Heer Jezus, de Zoon van God, die op aarde kwam. En wiens komst wij in deze dagen ook weer bijzonder gedenken, uiteraard. Dat heb je zo. En dan staat er in Matthäus 15 bijvoorbeeld. En dan is de Heer Jezus in gesprek, nou ja, gesprek wat heet, met de fariseeën en de schriftgeleerden. En die had regelmatig aanvaringen met de Joodse elite in die tijd. De godsdienstige elite. En dat kwam natuurlijk niet door de Heer Jezus, maar dat kwam door hun. En zo ook in hoofdstuk 15 van Matteüs. Toen kwamen enige schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Dat hadden de ouden namelijk geregeld. Weet je wel, zei, joh, je moet je handen wassen voordat je brood gaat eten en blabla. En zo is dat. Hè? Overleven van de ouden. Maar hij, de Heere, antwoordde en zei tegen hem: waarom overtreedt u het gebod van God door uw overlevering? Alsof de Heer Jezus zou kunnen zeggen: joh, waar maak je je druk om? Dat mijn discipelen de overlevering van de ouden overtreden. Nee, weet je waar je druk om moet maken? Dat jij het gebod van God overtreedt. Hè, zoals je dat vandaag ook hebt. Met allerlei mensen die maken zich druk om van alles en nog wat. Wat met traditie en toestanden te maken heeft. Maar dat is de vraag helemaal niet. De vraag is, hoe heeft God het bedoeld? En dan gaat verder. God heeft immers geboden: eer uw vader en uw moeder. Nou, dat is een van de 10 woorden, weet je nog? Zoals wij dat dan noemen, de 10 geboden, maar eigenlijk staat het 10 woorden. En wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. He, dat, die wetinzetting, eer uw vader en moeder, dat is, dat is de wil van God. Dat kinderen hun vader en moeder eren. Maar u zegt, en dat gaat de Heer Jezus dus eigenlijk laten zien wat er in die dagen ook aan de hand was. U zegt: wie maar tegen vader of moeder zegt: het is bestemd als offergave wat hij van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder dus niet eert, met hem is het in orde. Dat zien jullie door de vingers. Dat laten jullie maar gewoon gebeuren. Wat was het geval namelijk, broeders en zusters? Bij het eren van je vader en je moeder hoorde ook dat die kinderen zich, als de ouders op latere leeftijd niet meer konden werken, niet meer in hun onderhoud konden voorzien, dat die kinderen ook zorgden voor het levensonderhoud van hun ouders. Ik heb soms de indruk dat het tegenwoordig haast andersom moet. Ik sprak vorige week nog met een vriend van me, van dichtbij, zeg maar, hè. En, goed. Zijn zoon die was in problemen gekomen in verband met een scheiding. En samen een huis gekocht en gescheiden. En dan krijg je de ellende. En wie kan er dan dokken? Nou ja, hij was blij dat hij het kon doen. Daar gaat het ook helemaal niet om. En dat zijn ook helemaal geen slechte mensen verder. Ook zijn zoon en schoondochter niet. Nou ja, dan word je er wel weer voor geplaatst, hè. Maar de wet zegt, nee, het moet precies andersom. He, die jongelui die zijn krachtig en die zijn sterk en die kunnen werken verrichten enzovoort. En eer uw vader en moeder betekent ook dat je gewoon, om het maar even heel plat te zeggen, geld in het laadje brengt voor pa en ma, zodat zij gewoon aan het einde van hun leven hun levensdagen op een fatsoenlijke manier kunnen slijten. Zo wil God dat. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn kinderen van God, die hebben dat begrepen. Dat weet ik uit ervaring. Maar deze traditionele, die religie van het Jodendom, daar was het zo, daar had men dus het zo geregeld, hè? Want ja, dat kost natuurlijk een patiënten, dat snap je wel, hè? En Joden zijn wat dat betreft nog erger dan Nederlanders, kan ik je vertellen. Want die zijn op de cent, hoor. Maar dat kost een patiënt. En dan hadden ze het zo onder elkaar geregeld dat als zij dan een plechtige verklaring aflegden, hè, voor de priester of wat dan ook, dat heette dan een offergave, een korban heette dat, en dan legden zij een plechtige verklaring af, en op het moment dat ze die plechtige verklaring hadden afgelegd, voldeden zij daar volgens de toenmalige elite aan de wet van God. En ondertussen ontsloeg hen dat van de verplichting om daadwerkelijk de portemonnee te trekken en geld aan hun ouders te geven. Hoe gek wil je het hebben? Maar zij hadden dat geregeld. En dan komen daar van die schriftgeleerden, fariseeën, zeggen: waarom wassen uw discipelen de handen niet? En de Heer die zegt: elk man, maak je er niet druk over. Maak je er druk over. Want wat doen jullie met het gebod? Eer uw vader en moeder. Je hebt je er gewoon onder vandaan gedraaid. En je legt een plechtige verklaring af. En die ouders van jou, die moeten het zelf maar uitzoeken. Dat is niet eer uw vader en uw moeder. En de priesters en de fariseeën en de schriftgeleerden, die vinden het allemaal wel goed. Ja, want die hadden geld zat in die tijd, hè? Tuurlijk. En zo, zegt de Heer, vers 6, hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Met andere woorden, ze hebben hun overlevering gesteld, hun traditie, boven het woord van God. Ik zei het al, er is niks veranderd vandaag. In veel gevallen. He? U begrijpt wel wat ik bedoel. Ik generaliseer natuurlijk een beetje. Maar daar komt het vaak wel op neer. De godvruchtigheid had plaatsgemaakt voor religiositeit. En religiositeit is gewoon goddeloosheid. Dat wil zeggen van godlosheid. Daar komt het feitelijk op neer. Dat is wat de Heer hier zegt. En daartoe kan traditie ook leiden tot een, zoals Paulus dat later noemt, een eigenwillige godsdienst. He, een godsdienst waarin niet meer de wil van God centraal staat, maar waarin de wil van de mens centraal staat. Oh nee, het komt mij beter uit dat ik. Ja, maar het gaat er niet om wat jou uitkomt. Het gaat erom wat wil God. Snap je wel? Dat soort dingen. En dat wordt hier in dit hoofdstuk ook aan de orde gesteld. Nou goed, u moet het maar verder nog lezen wat dit hoofdstuk allemaal zegt. Maar dat is gewoon een praktisch voorbeeld van hoe de Heer Jezus dus eigenlijk in aanvaring kwam met die, ja, dat het wetsonderricht, hè, dat helemaal verdwenen was. Hè, dat er een andere vorm van onderwijs voor in de plaats was gekomen, namelijk de overlevering van de oude. En daar heeft de Heer in ieder geval, geen goed woord voor over. We leven in de tijd van de Heer Jezus. Hier. Jezus kwam als profeet. En dat had Mozes ook gezegd, hè? Deuteronomium 18. De Heer zal een profeet uit uw midden opstaan, gelijk mij. De Heer Jezus kwam als profeet. Namelijk om de woorden van God bekend te maken. Want dat was de taak van de profeet. Hebreeën 1 zegt, God heeft eertijds vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken door de profeten. En zo heeft hij in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon. De Heer Jezus Christus. De Heer Jezus was de profeet niet alleen, maar ook de priester en de koning. Hij kwam ook als de koning. Hij kwam om zijn koninkrijk aan te kondigen of aan te laten kondigen. Hè? Zo stuurde hij zijn discipelen ook op weg. Ga naar Israël toe en zeg tegen hem: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De koning is in aantocht. En hij was ook onder Israël als de priester. En als de priester kwam hij tot Israël als offeraar. En dat niet alleen, maar ook om het volk te leren. Vandaar dat je in de evangeliën ook diverse leerredenen aantreft van de Heer Jezus. Die gelinkt zijn aan de wet van Mozes. De wet zegt dit en dat en dat en dat. Maar ik zeg u, snap je wel? Dat is een nadere uitleg eigenlijk van de wet. Precies de priesterlijke taak die de Heer daar uitoefent. Als hij op aarde is, te midden van het volk van Israël. Hij was de onderwijzer. Hij was de leraar om de mensen te onderrichten. Letterlijk staat er een woord. Dat is eigenlijk, hij moest de mensen discipelen. En dat werkwoord kennen wij niet. Wij kennen wel het woord discipel. Als zelfstandig naamwoord. Maar als werkwoord kennen we het niet. In het Grieks wel. He, als er staat, bijvoorbeeld zoals in Matthäus 28, hè? Onderwijs alle volkeren, weet je wel, dan staat er eigenlijk discipel alle volkeren. Hè, en dat heeft de NBG geloof ik vertaald van maak al de volken tot mijn discipelen, weet je wel. Nee, maar dat staat gewoon een werkwoord, discipel alle volkeren. Discipelen is in het Grieks namelijk een werkwoord, dat betekent eigenlijk onderwijzen. Onderrichten, onderricht geven. Hij werd ook aangesproken als meester. He, didaskalos in het Grieks, maar in het Hebreeuws bekend woord rabbi. En daar is dan in de Joodse traditie het woord rabbijn van afkomstig. En je hebt ook in Nederland, ook in Amsterdam, met nog verschillende rabbijnen rondlopen. Hè? Ja, sommigen met naam en faam bekend. Maar wie zich die titel aanmeet, die zal toch het volk moeten onderwijzen in de woorden van de wet. En ook vandaag is het zo dat de meeste rabbijnen alleen maar onderwijs geven vanuit de overlevering. En zelfs daar nemen ze dan niet zo nauw meer mee. Ja, en zijn onderwijs van de heer Jezus had dus ook betrekking op de wet en de grondregels van het koninkrijk. Dat geopenbaard zou moeten worden. En in Matteüs 28 stuurt hij zijn discipelen er dan op uit om ook de volken te onderwijzen. Dat noemen wij dan de grote opdracht. Hè? Dat zijn de 12, die krijgen die opdracht. En dat is een opdracht die eigenlijk pas in de voleinding van de aion, hè, de voleinding van de eeuw, ten volle wordt uitgevoerd. Dat de vervulling daarvan wacht eigenlijk nog op de toekomst. Want de Heer zegt toch, gaat heen, maakt alle volk tot mijn discipelen, onderwijs hen, doopt hen in de naam van de Heilige Geest. En ik ben met u tot aan de voleinding van de aion. Ja, daar gaat het om. Dat is toekomstmuziek. Nu, vandaag, leven wij niet in de voleinding van de aion nog. Nee, wij leven in de tijd dat de Heer op aarde was, dat hij naar de hemel is gegaan en dat hij in de toekomst dan weer terugkomt. Een soort tussentijd. Er is een onderbreking gekomen in Gods handelen met Israël vanwege de ongehoorzaamheid. Nou ja, dat verhaal hoef ik niet uit te leggen, dat is bij de meesten van u wel bekend. En toch zit God niet stil, want hij in deze tussentijd doet God ook een machtig werk, onderdeel van zijn heilsplan, alleen dat heeft hij in de schriften nooit geopenbaard, dat heeft hij pas bekendgemaakt op de juiste tijd door de bediening van de apostel Paulus. Ja, een gezondene. Paulus behoorde niet tot de 12. Nee, de 12 die behoren bij Israël. En hun onderwijs is ook specifiek gericht op Israël. Paulus behoort niet tot de 12, maar is wel een gezondene van God. Een gezant dus eigenlijk. En Paulus, ja, die kweet zich ook van zijn onderwijzende taak. Paulus wordt ook, net als de heer Jezus, meester genoemd. En laten we twee teksten lezen. Dat kan nog net. In 1 Timotheus 2. Nou ja, kan nog net. Ik moet nog even een paar teksten met u lezen. 1 Timotheus 2. Daar staat. Lees maar. Hij schrijft dat aan Timotheus, hè, zijn geestelijk kind en opvolger in de dienst. En dan zegt hij in 1 Timotheus 2, vers 5. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor velen. En dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. 1 Timotheus 2 vers 7 ben ik nu. Tussen haakjes, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Staat er, als een leraar van de heidenen. Dat woord leraar is didaskalos in het Grieks. U herkent daar in de verte het woord didactiek in, hè? Weet je wel, didactiek. Ken je niet, onderwijs. Ja. Pedagogische academie, weet je wel? De Pedagogische Academie, dat is een instelling waar mensen leren om kinderen onderwijs te geven. En didactiek betekent eigenlijk gewoon onderwijs. Komt van didaskalos. En dat is hetzelfde woord als wat in het evangelie gebruikt wordt voor de heer Jezus, als hij aangesproken wordt als meester. Dat is hier vertaald met leraar. Je kan het dus ook net zo goed vertalen als meester. Als een meester van de heidenen. En dat betekent dus ook gewoon meester zoals wij het woord ook kennen. Meester. Hè? Juffrouw en meester. Ja. Leraar. Leraar van de heidenen staat. In geloof en waarheid. Dus daartoe is Paulus aangesteld. He, want de gemeente, dat lichaam van Christus, is een volk dat uit de heidenen wordt vergaderd. Uit alle volkeren namelijk. En als het om het onderwijs gaat met betrekking tot de gemeente, dan moet je, vandaag zijn wij Paulus. In 2 Timotheus 1, de tweede brief, eerste hoofdstuk, staat er nog een keer. Daar staat vers 8, 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer, ook niet voor mij, zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie, let op, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Weer dat woord didaskalos, leraar, meester. Dus broeders en zusters, je had eerst de leer van Mozes. En die leer van Mozes werd onderwezen feitelijk door de priesters. Dat was het onderwijs voor Israël. Toen kwam de Heer Jezus en toen had je de leer van Jezus. Immers met betrekking tot die wet en het koninkrijk en al die dingen meer. En nu leven wij vandaag. En wie is nou onze leraar? Nou, als je buiten dit gebouw gaat en je legt je oor te luisteren in het christendom, ook in Nederland vandaag, dan hebben we eigenlijk maar één leraar en dat is Jezus. En de meeste zondagen wordt er gepreekt, zeg ik ook weer een beetje generaliserend, uitzonderingen dagen later, over de leer van Jezus. Want wij zijn toch navolgers van Jezus, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nee, de Bijbel zegt dat Paulus onze leraar is. Als je dat tegenwoordig zegt, dan word je extreem verklaard. Dan ben je gelijk een ultra-dispensationalist. Ik kan het niet eens uitspreken. Nee, maar zo is dat. Terwijl het volstrekt in overeenstemming is met Gods plan. Maar velen zijn alleen maar bezig met de leer van Jezus. Discipelschapstrainingen en zo en alles, weet je wel. En terwijl Paulus zegt, nee, God heeft mij als apostel, als leraar gezonden. En als je vandaag dus dingen wil weten met betrekking tot de gemeente. Hoe is dat leven van de gemeente? Wat vraagt God van ons in deze tijd? Wat is de wil van God in deze tijd? Hoe ziet ons leven eruit? Hoe is onze verhouding met de Heer? Wat wil God eigenlijk in het dagelijks leven? Dan moeten wij terecht bij Paulus. Want die leert dat en onderwijst dat. En hoe zit het dan met die leer van Jezus? Nou, dat komt straks allemaal weer. Namelijk in de voleinding van de eeuw. En daarvoor moet ik nog even met u, ik zei het al, naar 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ja, dan komen we weer bij een van de 12 terecht. Petrus. 1 Petrus, ja. En Petrus schrijft ook, staat in het eerste vers van zijn brief, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Weet je nog, dat volk Israël, dat was terechtgekomen in de verstrooiing. Ja. En Petrus die schrijft aan Israëlieten. Net zoals Jacobus trouwens en Johannes. Altijd goed vasthouden. En dan zegt hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 2. Verlang, vers 2. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is. En kom tot hem. Naar hem toe. Als naar een levende steen. Die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dat is Christus. Dus Petrus nodigt hier die vreemdelingen in de verstrooiing uit om tot Christus te komen. Dat kom je in de brieven van Paulus, die spreken over de gemeente, niet tegen. Nee. Want hij schrijft in zijn gevangenschapsbrieven, waarin dat geheimenis van die gemeente is geopenbaard, aan de heiligen en de gelovigen in Christus. Dat zijn in ieder geval mensen die al tot geloof gekomen zijn. Maar onder die vreemdelingen in de verstrooiing, daar leven Joden er overal in die landen en er zijn gelovige Joden bij en ongelovige Joden. Daarom nodigt Petrus hen uit, de ongelovigen, om tot Christus te komen. Logisch eigenlijk, hè? En staat er, dan wordt u zelf ook als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een, heb je het, heilig priesterschap. Ja, want dat was Gods bedoeling met Israël. Het zou een koninkrijk van priesters moeten zijn ooit. Om geestelijke offers te brengen die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Enzovoort, enzovoort. En dan staat er in vers 9. Want ja, sommigen die zijn ongelovig en die stoten zich aan die stenen en zo. Hè. Maar, staat er vers 9, u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot eigendom gemaakt. Petrus citeert hier gewoon Exodus 19. Opdat staat er u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Mooi hè? En wanneer gaat dat nou gebeuren? Nou, in de toekomst, als God zich weer tot Israël gaat wenden. Hè, als Israël weer in het verbond met God wordt opgenomen, namelijk het nieuwe verbond. Dan zal Israël op de plaats van bestemming terechtkomen. Het zal een koninkrijk van priesters worden. Een heilig volk die de Heere toebehoort. En dan zal er niet meer één stam onder Israël zijn zoals onder het oude verbond. Maar dan zal heel dat volk een priesterlijke taak krijgen ten opzichte van de volkeren van deze wereld. Dan zullen zij delen in het koninklijke priesterschap van Christus. Want hij is de koning en de priester naar de ordening van Melchizedek. En Israël zal aan hem worden verbonden. Daar gaat het koningschap en het priesterschap vloeien dus in elkaar. Onder het oude verbond waren dat strikt gescheiden ambten. Priesters uit Levi, koningen uit Juda. In de toekomst vloeit dat in elkaar. En dan zal het één volk worden en één bediening hebben. Namelijk om de grote daden van God te verkondigen in deze wereld. Broeders en zusters, en ik eindig met twee citaten uit Jesaja. Want Jesaja heeft het al voorzegd. Jesaja 61 vers 6. U echter zult genoemd worden, zegt Jesaja profetisch, priesters van de Heere. En men zal u noemen dienaren van onze God. Dus die tijd komt, hè. Dat in de hele wereld, de mensen in alle landen, Israël zullen zien. Als priesters van de Allerhoogste. Dienaren van God. En dan staat er in Jesaja 2 vers 3 bekend. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En dan zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Dan komt alles uiteindelijk weer op zijn pootjes terecht. Zijn met een hoofdletter. Zoals God het heeft gewild. En dan zal het verbond met Levi uiteindelijk ook zijn definitieve vervulling krijgen in het volk van Israël. En dat volk, dat zal dan zijn persoonlijk eigendom zijn. Ja, het zal gehecht zijn aan de Heere. Levi. Amen. Tot zover. Nou. We gaan samen de Heer danken en dan zingen we nog een lied. En dan is er ook nog een collecte, neem ik aan. Want zo heeft de Heer het gewild, zeg ik dan maar. Hè? We gaan eerst samen de Heer danken. Vader in de hemel, wil u hartelijk danken ook voor deze avond. Dat we zo in alle rust en vrijheid na mochten denken, Heer, over dit onderwerp. Heer, wat is het rijk dat we toch weer zoveel dingen lezen. En we komen altijd onder de indruk, Heer, van de ja, van de waarheid van uw woord. Van begin tot eind. Van Genesis tot Openbaring. Ademt uw woord dezelfde geest. En dank u wel dat dat zo is. Dat we dat ook weten, omdat we weten dat de Bijbel uw woord is. Heer, en dat maakt het ook zo boeiend. Dat maakt het ook zo bijzonder. En daarom is dat woord ook ons gegeven tot onderwijs. Heer, en help ons maar om ook in het juiste licht ook de waarheid van uw woord te zien en steeds meer te zien. En ook zoals we gezongen hebben deze avond, ook te wandelen in dat licht met Jezus. Dank u wel, Heere, dat u ons daarin wilt leiden door uw geest, ons wilt helpen, Heer. Ook wij zijn zwak en geneigd om onze eigen weg te gaan, maar dank u wel dat we ons steeds weer naar u mogen keren en dat we u mogen verwachten. Dank u voor dit woord ook deze avond, zegen het aan onze harten. Dank u dat u ook met ons wilt gaan als we weer naar huis toe gaan, Heere, en dat u bij ons bent, ook in de komende tijd. Heer, en zegen ons maar en stel ons ook tot zegen. En we willen u ook aan het einde van deze avond alle lof, alle dank en eer geven voor wie u bent en voor wat u doet. Geprezen zij uw heilige naam. Amen.